Geliefde gemeente en allen die met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Van der Ree. De schriftlezing vanmiddag is uit het boek Colossenzen, hoofdstuk 3, vers 1 tot 17. Met als thema, wat is bekering? Mededelingen namens de kerkenraad. Zondagmorgen 5 december worden de wijken 2, 4, 6 en 8 uitgenodigd om de dienst bij te wonen. Zondagmiddag de wijken 1, 3, 5 en 7. Dit is een gewijzigde indeling ten opzichte van wat wij gewend waren. Aan de hand van het coronavirus heeft de kerkraad de volgende besluiten genomen. De middagdiensten zullen de komende weken om 3:30 beginnen. De avondactiviteiten gaan de komende 3 weken niet in fysieke vorm door. De overheidsregels maken dat huisbezoeken in de avond wel door kunnen gaan, waarbij rekening gehouden wordt met de richtlijnen van de overheid met betrekking tot het aantal bezoekers. Over de viering van het heiligavondmaal op DV zondag 12 december zal op een later moment worden gecommuniceerd. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de zondagsbrief. Dan de rouwdienst van broeder Blankenstein, die hopen we te houden op DV dinsdagmiddag 30 november in de Munnikenhof om 14:00 met inachtneming van de coronaregels. Gelegenheid tot condoleren is er van 1:15 tot 2:15. De collecten van vandaag zijn voor de kerk, de kerkelijke kas en de noodhulp in Jemen als uitgangscollecte. En graag willen we ook die noodhulpcollecte bij u onder de aandacht brengen, zoals vanmorgen medegedeeld. En zie hiervoor verder informatie over op de zondagsbrief. De collecte kunt u op de gebruikelijke wijze overmaken op de rekening van de kerk. En we gaan nu zingen de schoolpsalm, psalm 72, vers 10. En de kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is van generatie op generatie tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we elkaar gaan zingen uit Psalm 143, daarvan het 8e en het 10e vers. Laat mij uw diepere goedheid prijzen, wanneer ik het morgenlicht zie reizen. Ik betrouw op u in mijn ellende, wil mij het ware heilspoor wijzen. Mijn ziel heeft zich tot u gewend. We gaan vanmiddag verder met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. Aan de beurt is het gedeelte, we zijn daar vorige week al mee begonnen, als u dat wellicht nog weet, over de dankbaarheid, de heiliging van ons leven. En ook daarin zijn we afhankelijk van de weg die de Heere zelf ons daarin wijst. Ook in zijn geboden en in zijn woord. Daar zingen we over met Psalm 143, vers 8 en vers 10. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden ook wij nu vanmiddag ons geloof. En we doen dat met de apostolische geloofsbelijdenis, de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we zingen uit Psalm 97, daarvan het 6e vers, waarmee wij de geloofsbelijdenis beamen. En ieder van u spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Die geboren is uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen we nu hier en thuis eerst het aangezicht van de Here zoeken in ons gebed. Getrouwe Vader in de hemel, u loven en prijzen wij om de heerlijkheid en de heiligheid van uw naam, die naam van u, die we ook vanmiddag mogen leren kennen, die u voor ons uitschrijft. U heeft hem voor ons uitgeschreven in uw woord. Over heel de Bijbel heen ligt die glans van uw heerlijkheid, van uw macht, van uw weldaden. U schrijft die heerlijkheid van u ook over het rond van deze wereld. We zien het in de schepping. We zien het in uw bewarende hand over ons leven. We zien het in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die we juist ook in deze adventsweken die zijn aangebroken met verlangen mogen verwachten. Heere, laat uw heerlijkheid ook vanmiddag voor ons mogen schitteren. Als u aan de hand van degene die dat voor ons hebben gedaan, uw woord voor ons wil openleggen. Heere, wat is het een rijkdom dat we mogen weten en dat het vanmiddag ook zichtbaar mag worden, dat velen in vroeger tijd, in eeuwen die aan onze eeuw vooraf zijn gegaan, u ook hebben gezocht en gediend en gevreesd met een oprecht hart. Heer, uw werk is wereldwijd en gaat de eeuwen door. En zo mogen we vanmiddag staan op de schouders van het voorgeslacht, van datgene wat zij van u hebben ontvangen en ontdekt. En aan de hand daarvan, Heer, openen wij vanmiddag uw woord. Wilt u ons dan zegenen? Geef dat uw Heilige Geest tot ons zal spreken, dat het woord van u levend voor ons wordt en van betekenis voor ons wordt. Heere, wilt u dat aan ons geven hier in de kerk en ook als we thuis meekijken, thuis mee verbonden zijn. Heere, het wacht op uw zegen. Ook de techniek wacht op uw zegen. We danken u dat die techniek er is, juist ook in deze tijd met weer extra beperkingen. Wij bidden u of u het wil zegenen. Zegent u ook de technici in onze gemeente die daarin ook hun taak mogen hebben. Wij bidden u, Heere, voor onze organist. Wilt u hem vervullen met uw Heilige Geest? Dat ook hij in de muziek een vertolker mag zijn van uw goedheid. Heere, wij bidden u voor de koster, voor de ambtsdragers. Ja, Heere, voor ons als luisteraars. Neem ons in uw hoede en spreek tot het hart van uw gemeente. Ja, Heere, spreek tot ons allen. Heere, wij bidden u of u ook genadig weg wil nemen wat in de weg kan staan, zodat wij ons hart niet voor u zouden openen. Heere, maak ons bereidwillig. En wilt u de obstakels wegnemen die in de weg staan? Breek door de hardheid van ons hart heen, Heere, als die er is. En werk met uw Heilige Geest, opdat wij tot u zouden komen, u te voet zouden vallen en van u zouden leren het heilspoor dat u ons wijst. Want alleen in dat spoor is er ook heil te verwachten, niet op een andere manier. Wilt u het ons laten zien en ervan doordringen? Heere, zo bidden wij tot u of u ons leven wil heiligen en ons wil wijden aan u en aan de eer van uw naam. Hoor naar onze gebeden. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. Jongens en meisjes, zien jullie wat er op dit plaatje gebeurt? Kijk er eens even naar. Wat zien we op dat plaatje? Nou, als je helemaal aan de linkerkant, dat is deze kant voor jullie, de linkerkant kijkt, dan zie je daar een klein diertje. En ik denk dat de meesten van jullie wel zullen weten wat voor een diertje dat is. Dat is een rups. Rupsen die kun je zien, nou die zijn er nu niet meer zoveel denk ik, maar die kun je in de zomer altijd zien en in het voorjaar. En dan kunnen er planten zijn en die zitten er zelfs helemaal onder. Er zitten een heleboel rupsen in. Een heleboel van die kleine diertjes in de tuin. En meestal ben je daar dan niet zo blij mee, want ze kunnen zo'n plant helemaal kaal eten. Dan blijft er eigenlijk niks van over. Dat kan een plaag zijn. Maar weten jullie dat een rups eigenlijk een diertje is wat nog niet af is? Ja, kijk, zo'n rups die ziet er vaak niet zo heel mooi uit. Een gewoon beest. Maar als die een tijdje heel veel gegeten heeft, dan gebeurt er wat. En dat zie je ook op dit plaatje. Dan maakt hij voor zichzelf een klein huisje. Dan doet hij met allemaal draden om zich heen en zo. En daar zit hij zelf dan in. En dat hangt dan zo een tijdje aan een tak in een boom. En op een gegeven moment komt er een dag dat plotseling dat huisje opengaat. En dan denk je, nou dan zal die rups er wel weer uitkruipen zeker. Nee, er komt iets heel anders tevoorschijn. Die rups is in een vlinder veranderd. Die oude rups verandert in een prachtige nieuwe vlinder. Is dat niet wonderlijk? Wat heeft de Heere God dat bijzonder gemaakt? Vind je niet? Eerst de rups en toen een vlinder. En eigenlijk zijn het toch heel verschillende diertjes, vind je niet? Als je kijkt naar die rups. Een rups die kan niet vliegen. Die kan alleen maar kruipen. Een rups kan wel heel grappig kruipen met zo'n bochtje in zijn rug. Dat kan een vlinder weer niet. Een vlinder die ziet er prachtig uit. Een rups is vaak niet zo heel bijzonder. Het is alsof die rups opnieuw geboren is. Maar nu heel anders dan eerst. Nieuw en veranderd. Nou jongens en meisjes, weet je dat het met mensen ook kan gebeuren? Ja, niet op precies dezelfde manier als met zo'n rups natuurlijk. Maar wel van binnen. Daar gaat het vanmiddag in de preek over. Ook mensen kunnen veranderen, die kunnen nieuw worden. En niet dat ze er dan meteen heel anders uit gaan zien. wat er aan de buitenkant zit. Maar het gaat wel over wat er van binnen zit, over je hart. Zijn wij dan eigenlijk niet zo mooi van binnen, lelijk van binnen? Ja, dat zijn wij. Door de zonde is dat zo. In ons hart woont de zonde en die maakt alles lelijk. En dat blijft ook niet alleen maar binnen, dat komt soms ook naar buiten. Soms kun je lelijk doen. Als je bijvoorbeeld je broertje of je zusje iets van je afpakt en dan reageer je heel lelijk. En dat je broertje en je zusje dat afpakten was natuurlijk ook al niet goed, dat is ook al lelijk. Soms doen mensen zelfs heel erge dingen. Dan maken ze misschien zelfs al oorlog. Dan maken ze iemand dood. Maar nu kan jouw lelijke hart toch in een mooi, goed hart veranderen. Helemaal nieuw. Dan moet je net zoals zo'n rups eigenlijk opnieuw geboren worden. Dat wil de Heilige Geest doen, maar dat betekent ook dat je dan zelf ook een huisje moet bouwen. Een huisje waarin je zoekt wat goed is om te doen. Dat je je bekeert tot de Heere God. Daarover gaat het vanmiddag. Gemeente, wij gaan met elkaar lezen over die verandering. Die vernieuwing. Waartoe de Heilige Geest ons brengt. Maar die dan van ons ook, die ons dan ook wordt opgedragen. Zullen we straks meer over horen in de preek. We lezen met elkaar Colossenzen 3, vers 1 tot en met 17. En wij zingen biddend om een nieuw hart, een nieuwe geest van binnen, met Psalm 51, daarvan het vijfde vers. Vernieuw in mij een vaste geest, herschep mijn hart. Psalm 51, vers 5, na de lezing uit Colossenzen 3. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dan word je prachtig. Dood dan uw leven die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af. Namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar. Aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, met vriendelijkheid, met nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Psalm 64, vers 9 en 10 is ons antwoord op de verkondiging van Gods woord. Psalm 64, vers 9 en vers 10. Ik lees met u zondag 33 van de Heidelberger Catechismus, waar in dit leerboekje leraar en leerling, de leraar stelt de vragen, de leerling beantwoordt ze, waar in dit leerboekje het gaat over de bekering. Uit hoeveel delen bestaat de bekering? En dan beleiden we uit twee delen: de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een oprecht berouw hebben dat wij God door onze zonden vertorend hebben en het steeds meer haten en mijden van de zonde. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een innige blijdschap in God door Christus en lust en liefde om naar de wil van God alle werken te volbrengen. Wat zijn goede werken? Alleen die uit een echt geloof volgens de wet van God tot zijn eer geschieden en niet die op ons goeddunken of menselijke voorschriften gegrond zijn. Tot zover zondag 33 van de catechismus en het thema is: wat is bekering? Heel eenvoudig bij deze zondag. Dat is twee dingen, dat is afsterven en dat is opstaan. Gemeente van Christus, hier in de kerk, en als u thuis verbonden bent, ben jij bekeerd? Misschien dat ik u wat met die vraag overval vanmiddag, dat is natuurlijk nogal een vraag. Ben je bekeerd? Ik durf het toch wel te doen, omdat een van mijn voorgangers, dominee R. Kok, van hem bekend is dat hij dat wel eens deed, zoals hij bij mensen op bezoek kwam. Ben je nou eigenlijk al bekeerd? En als dan degene die bezocht een beetje aarzelend zei van ja, ja, dominee, ja, ja, dan zei hij, nou, dat zou ik dan maar eens doen. Ben jij al bekeerd? U zegt, ja, nou, dominee, dat vind ik toch wel moeilijk. Je weet van kindsbeen af misschien wel dat heel belangrijk is, dat je bekeerd bent. Wie bekeerd is, die zal leven in eeuwigheid. En wie niet bekeerd is, die zal voor eeuwig omkomen. Daar gaat het om. Maar om daar nou zomaar ja op te kunnen zeggen, wanneer weet je dat nou eigenlijk? Of je bekeerd bent? Ik bekeerd. Ja, goed, er is wel wat in je leven misschien, als je daarover nadenkt, dat je inderdaad wel het belangrijk en goed vindt om meelevend te zijn in de kerk en om je Bijbel te lezen en om te bidden en al die dingen meer, maar we weten ook dat het daar zelf niet in zit. En om dan zomaar even te zeggen, ik ben bekeerd. Is dat niet een beetje veel gevraagd? Ja, er zijn misschien wel mensen die dat wel kunnen zeggen. Ik kwam van de week het verhaal tegen van Marco. Marco die door allerlei traumatische gebeurtenissen in zijn jeugd niet in staat was om een geregeld leven te leiden. Hij raakte aan lage wal al vroeg in zijn jeugd en hij zwierf op straat. Raakte verslaafd aan drugs. Zij bewoonde op een zeker moment een appartement en daar ging het ook mis. Want zijn verslaving die maakte dat hij voor heel veel overlast zorgde in de buurt. En hij had zo'n beetje permanente ruzie met zijn bovenbuurman. En de ellende werd zo groot dat hij op een dag het allemaal niet meer zag zitten. En hij had een overdosis drugs verzameld. En hij wilde die middag een einde aan zijn leven maken. Hij had alles klaargezet. En hij zou die drugs gaan innemen. Toen juist op dat moment er werd aangebeld. Het was de bovenbuurman. En nee, dit keer kwam hij niet met opnieuw een klacht van zet nou je geluid eens wat zachter en waarom dit of waarom dat. Nee, hij zag er heel anders uit. Hij keek Marco aan en hij zei, Marco, ik heb vannacht over jou gedroomd. En ik weet niet hoe dat komt, maar ik loop er al de hele dag mee en ik had het gevoel, ik moet even naar je toe, ik weet niet wat het is. En die buurman die kwam binnen en Marco zegt, nou het is wel bijzonder, want ik wou net een einde aan mijn leven maken. En toen brak Marco. En de bovenbuurman bleek christen te zijn. En het was alsof die kokon van zijn oude leven met alle criminaliteit en verslaving en narigheid en alle wonden ook, alsof die openbrak. En er kwam een radicale omkeer in zijn leven. En hij kwam tot bekering. Of zoals Marco het zelf verwoordt. Jezus is nu mijn vriend. Ja, kijk, bij zo iemand zie je, ja, die is bekeerd. Daarvan zeggen we het. En dat is net als die verloren zoon in die gelijkenis van de Heer Jezus. Die is bekeerd, die keert terug. Maar hoe zit dat nou bij u, bij mij? Kun je dat nou zelf ook zeggen? Ik ben ook bekeerd. Of moet je dan eerst zoiets heftigs hebben meegemaakt? Aan totaal een lage wal zijn geraakt? Ben je bekeerd? Gemeente, er is wel een probleem met die vraag. Want het benadrukt namelijk, als ik het zo aan u vraag, ben je bekeerd? Benadrukt het dat het iets is wat van buitenaf moet komen. En nou is dat zeker ook wat de Bijbel ons leert. Wanneer je als mens verandert, wanneer je van oud nieuw wordt, wanneer je als een rups van binnen en van buiten een heel andere gedaante krijgt, dan is dat ten diepste voluit het werk van de Heere God. Het is het werk van de Heilige Geest, die bij je van binnen is gekomen wonen, die op een of andere manier dat in gang zet in je leven. Maar nou wordt gemeente voor dat proces, dat van buiten afkomt, in de Bijbel nooit het woord bekering gebruikt. U zult dat in uw Bijbel tevergeefs gaan zoeken. Ben je bekeerd? Die vraag staat nergens. We lezen heel wat keren, zowel in het Oude als Nieuwe Testament, wel dat er iets anders staat. Heb je je al bekeerd? Of zoals de profeten Israël oproepen, of zoals de Heer Jezus de menigte oproept. Bekeert u! Maar het is dus altijd je bekeren. Actief. Niet passief. Ben je bekeerd? Nou, er is één uitzondering. Jeremia 31, vers 18. Daar staat in onze vertaling dat Efraïm aan de Heere God vraagt, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Dan moet God het dus doen. En dat is nogal eens een tekst die nogal eens gebruikt wordt om dan op te roepen, je moet veel bidden om bekering. Maar gemeente, toch is dat niet wat hier bedoeld wordt. Ik denk zelfs dat je op die manier misbruik maakt van deze tekst. Want in het volgende vers en in de hele context van dat stukje wordt wel duidelijk hoe je het moet opvatten. Want nadat ik bekeerd was, zo volgt er, heb ik berouw gekregen. Het gaat hier dus over de terugkeer van de stam Efraïm uit de ballingschap. Weer terug naar het beloofde land. Andere vertalingen die vertalen dan ook anders. Die zeggen, herstel mij, bekeer mij, herstel mij. Dan zal ik terugkeren. Breng me terug, dan zal ik terugkeren. Verlos me uit de ballingschap. Geef ons alstublieft de mogelijkheid om terug te keren. Dan zullen we dat ook doen. Dan zullen we u gehoorzamen, dan zullen we u volgen. Dat is een betere vertaling, denk ik. Gezien de context is dat de bedoeling van het vers. En dus niet, nou je moet maar veel bidden om bekering en dan hopen dat het een keer gebeurt. Nee gemeente, dat is niet Bijbels. Jezus roept u ertoe op. Bekeer u. Keer je om. Want het koninkrijk van God is nabijgekomen. En in Colossense 3 doet Paulus eigenlijk richting de Colossense hetzelfde, uiteraard in zijn eigen woorden, als die schrijft, dood dan uw leden die op de aarde zijn. En zoek de dingen die boven zijn. Hoort u het gemeente, dat is actief. Dat is een opdracht, een roeping, je wordt ertoe opgewekt. En zeker, daar gaat wat aan vooraf. Vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent. Dat is passief. Dat doet hij. En dat wijst terug naar hoofdstuk 2. En daar blijkt dat in vers 12 dat het dan gaat om geloof. Geloof dat God werkt. Om het kennen, het toestemmen en het vertrouwen van de Heer Jezus. Dat zijn beloften waar zijn en betrouwbaar zijn. Dat hij voor jou je enige troost is in leven en sterven. U merkt, ik gebruik de taal van de catechismus. Weet je, dat is gegeven geloof. Christus die de levende voor je wordt. Het evangelie dat relevant voor je wordt. Dat is wedergeboorte. Dat is van dood levend worden. Van een dode onwetende zondaar veranderen in een levende christengelovige. Die zich geborgen weet in het verzoenende bloed van Jezus Christus. Die weet heeft van zonde en van genade. Die ook weet dat God je opwekt tot een nieuw leven. Want dan volgt daar dus ook op de oproep. Bekeer je dan. Actief. Heilig je leven. Gemeente, wat is dan bekering? Dan gaan we naar zondag 33 toe. Twee dingen. Het is allereerst afsterven. En vervolgens opstaan. En let u op, gemeente, die twee, die gaan gelijk op. Die horen bij elkaar. Dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Bij elke gelovige is dat wat er gebeurt. Met dat je Christus leert kennen. Door de verkondiging van het evangelie. Met dat hij voor je belangrijk wordt. Dat je gaat horen met nieuwe oren naar het evangelie. Omdat het je wat zegt. Met dat gebeurt, wordt er ook iets in gang gezet dat je kunt weergeven met het woord bekering. Afsterven, ten onder gaan en ook opstaan, tot iets nieuws komen. Nou, wat is dan het afsterven? Antwoord 89 geeft dat met drie kernwoorden weer. En ik loop ze maar gewoon met u langs en ik zal bij elk kernwoord ook een Bijbels voorbeeld geven. Het eerste woord is berouw. Het is een oprecht berouw hebben dat wij God door onze zonden vertorend hebben. Gemeente, bij bekering hoort dus berouw. Verdriet, kun je het ook vertalen. Verdriet over je zonde. Dat is dus een gevoel. Dat is iets wat bij je van binnen gaat leven. Wat je ervaart, een diep gevoel van spijt dat je een zondaar bent en dat betekent dat je ook zonde doet, daadwerkelijk. Zondige daden, zondige woorden, zondige verlangens en daar heb je last van, daar heb je een hekel aan. En dat je met die zondigheid ook God vertorent. Weet je, denkt u aan David. Hij is de dichter van Psalm 51, waaruit we net zongen. Die psalm die hij heeft gedicht toen hij in zonde gevallen was. En Bathseba, zijn buurvrouw, tot zijn vrouw had genomen. Hij had Uria daarvoor in de strijd laten vallen. Dat is eigenlijk gewoon moord. Dood met voorbedachte raden. En met Bathseba was hij al vreemd gegaan. En dan komt de profeet bij hem en die wijst hem op zijn zonde en dan slaat bij David de schrik om het hart. En dan dicht die psalm 51. En gemeente, in die psalm zit zoveel berouw. Zoals we net zongen, verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Hoort u het? Gevoelt. Berouw is iets wat je voelt. En als je niet zo'n gevoelsmens bent, vertaalt u het dan maar met een vaste overtuiging dat wat je doet en gedaan hebt echt verkeerd is. Dat je God daarmee vertorent. Weet je, even iets over die toren van God. God storen, dat is de andere kant van zijn liefde. God heeft u en mij zo lief, dat hij het niet verdragen kan dat de zonde in je woont. Daar heeft hij je gewoonweg niet voor over, dat je zondige wegen bewandelt. Want gemeente, hij als schepper weet immers dat als je zondige wegen gaat, dat dat diep onheil teweeg brengt. Dat zien wij zelf vaak helemaal niet. David die zag dat eerst ook niet. Die ging ook zijn eigen gang en die dacht dat hij het voor elkaar had. Uria in de strijd gestorven, nou dan kon Batsheba gewoon zijn vrouw worden. Maar God had het gezien. Hij wist het. En het bracht hem diep onheil. Bracht dat teweeg. Het kindje waar Batsheba zwanger van was, door David verwekt, dat sterft. Want als je een onderdaan, een dienaar bent van het kwaad en van de zonde, dan heb je veel te vrezen. Ook al lijkt dat misschien nu allemaal niet zo belangrijk. Eenmaal heb je sowieso veel te vrezen als je voor Gods rechterstoel staat. Als je een onderdaan, een dienaar bent van het kwaad, dan veracht je Gods liefde. En daarmee trap je hem op het hart. Want als wij de Heere God afwijzen, als wij zeggen, Heere God, wij hoeven u niet. Als wij zeggen, net als Adam en Eva in het paradijs toen ze ongehoorzaam werden, wij gaan wel onze eigen weg. Dan wijs je zijn liefde en zijn ontferming af. En wat is er erger dan dat? Stel u even voor, een kind dat liefdevol is opgevoed en wordt opgevoed door de ouders, maar dat kind dat toont geen enkele wederliefde, geen enkele dankbaarheid, helemaal niks. Die slaat alle adviezen van de ouders in de wind. Lange tijd gedogen die ouders het. En ze hebben veel geduld en ze proberen het soms met hardere hand en dan weer met zachtere hand. Maar dat kind dat gaat gewoon zijn eigen weg. Het is allemaal te vergeefs. En die ouders die hopen, die bidden dat het anders wordt. Maar dat kind dat wordt alleen maar harder, grover, brutaler, liefdelozer. En dan komt er een dag dat die ouders dat die het niet meer kunnen houden. En ze ontbranden in toorn. Zo kan het niet langer. Hij zei, moet maar het huis uit. Vanwege al die afgewezen liefde. Kijk gemeente, zo houdt de Heer in zijn langmoedigheid, in zijn geduld, zijn toorn in. Als hij vanuit de hemel ziet wat wij ervan maken. Wat u en ik ervan maken. Zo weinig wederliefde. Zo weinig dankbaarheid. En hij weet alles van je. Hij kent je door en door. Hij kijkt je tot in het hart. Tot in het diepst van je gedachten. En hij zorgt. En hij blijft maar zorgen. En hij stuurt zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Hij geeft zijn zoon tot op het kruis, tot in de dood. En dat is allemaal gemeente in de hoop dat jij je zou bekeren. Dat je het zou gaan zien zoals ik leef. Dat is verkeerd. Dat moet veranderen. Als ik op de oude voet verder ga, ja, dan brengt me dat uiteindelijk in de eeuwige verlorenheid. En elke keer opnieuw laat hij het verkondigen en betoont hij zijn liefde. En ondertussen, wat doen wij? Ja, wij doen zonde. Kijk gemeente, bekering dat is nou dat je dat gaat beseffen. En dat je je omkeert tot God. En dat je beseft, elke zonde die ik doe of denk, elk zondige verlangen, daarmee vertoren ik God. Bekering begint ermee dat je er berouw van hebt. Dat je er last van hebt. En dat je dan vervolgens ook die zonde gaat haten. Want dat is het tweede kernwoord. Je kunt het zo zien, gemeente, dat je eigenlijk Gods haat over de zonde, dat je die overneemt. Dat wordt ook jouw haat. God haat de zonde, niet de zondaar, die heeft die lief. Hij haat de zonde. En je neemt dat eigenlijk over. Je stemt daarmee in. Je bent het daarmee eens. Ja, Heere God, het is vreselijk wat ik doe. Het is vreselijk waar ik aan vasthoud. Met de berouw, verdriet over je zonde, dat kan nog een soort van passief maken. Dan kun je nog blijven zitten waar je zit. Dan vind je het allemaal heel erg, maar er verandert niks. Maar op berouw volgt het haten van de zonde. En u voelt wel haat, dan ga je recht overeind zitten. Dat maakt je actief. Dit wil ik niet meer. Dit is niet goed. Maar dan denkt u aan de Heer Jezus die de tempel reinigt. Daar zitten allemaal handelaren die verdienen aan de handel in offerdieren. Er zitten geldwisselaars, zodat je je tempelbelasting kunt betalen. Maar als Jezus dat ziet, dan ontsteekt hij in toorn en drijft hij ze allemaal de tempel uit. Maak niet van het huis van mijn vader een huis van koophandel. Maar de Jezus haat de zonde. Hij haat het. Die daardoor Israël bedreven wordt. Doen wij dat ook? Haat je het? Dat je zo in elkaar steekt. Dat telkens weer die zonde er is. En wat ga je dan doen? Dat is derde kernwoord. Je gaat de zonde mijden. Je gaat ze uit de weg. Je wilt er niet meer in de buurt komen. Je wilt er niks meer mee te maken hebben. Weet je, waarom staat dat nou zo hier? Mijden. Waarom staat er niet strijden? Nou, zou je in de Bijbel ook nog wel teksten voor kunnen vinden die dat ook zo zeggen. Het is niet onbijbels om dat zo te zeggen. Tegen de zonde strijden. En mijden kan een vorm van strijden zijn. Het is niet altijd zo dat de aanval de beste verdediging is. Soms is de verdediging ook wel eens de beste aanval. Om je er verre van te houden. Maar toch, gemeente, strijden, dat klinkt in onze oren toch wat heldhaftiger dan mijden. Mijden klinkt toch een beetje laf, vindt u niet? Dat je ervoor wegvlucht. Ontwijkt het. Gemeente, zit daar misschien dit achter en staat het daarom zo hier. Dat we de kracht van de zonde niet moeten onderschatten. Je moet het niet onderschatten. Wij zijn meestal niet tegen de zonde met haar verleidingen. En al die loze beloftes die de zonde je geeft, daar zijn we helemaal niet tegen opgewassen. De zonde die heeft aantrekkingskracht. Dat trekt aan je. En daarom, vermijd het maar. Hou je er maar verre van. Kom niet meer op die plek, als dat voor jou geen goede plek is. Zorg dat je je afsluit voor die verleiding. Want je kunt je nog zo voornemen. Nee, dat zal niet meer gebeuren. Maar het gebeurt toch. Want het is sterker dan je zelf bent. De duivelse machten zitten er immers achter. Ik moet denken aan koning Josia. Eerder dit jaar preekte ik al over hem. In juni. Hij zet, als hij koning wordt, dan wil hij opruiming houden in het land. En dan zet hij alle afgodsbeelden niet ergens in een opslag, zoals zijn vader Manasse nog had gedaan. Die zetten ze ergens in een schuur of zo. Waardoor Israël ze zo weer eruit kon halen. Nee, als Josia alles verandert en reformeert, dan verpulvert hij de afgodsbeelden. Er blijft niks van over. Want de verleiding is veel te groot. Om het toch maar weer te pakken. Om het toch maar weer te gaan vereren. Nou, gemeente, dat is dus wat bij bekering hoort. Afsterven. Oprecht berouw over je zonde. Steeds meer haten en mijden. Herkent u er wat van in uw leven? En jij? Zie je er wat van? Voel je daar wel iets bij? Ja, ik heb daar soms ook last van. Kijk, het zal vast niet over alles zijn. Ook dat is iets, bekering is ook iets wat elke dag weer opnieuw moet gebeuren. Je dagelijkse bekering. Iets wat ook groeien kan. Wat door de Heilige Geest ook groeit. Die verandering. Maar voel je er wat van mee? Ja, ik wou dat ook anders was. Van binnen. Dat ik zuiver, rein, heilig was. Voor Gods aangezicht. Weet je, dan is er ook een tweede. Dan mag je ook opstaan. Als je gelooft, dan sterft er iets af. omdat die plant van de zonde eigenlijk geen voeding meer krijgt. Zo sterft ook de drang naar de zonde in je af. Maar daar komt ook iets voor in de plaats. Er staat een nieuwe mens op. Nou, bij opstanding gemeente kunt u gewoon aan de Heer Jezus denken. Hij stierf aan het kruis. Hij werd begraven. En toen stond hij op de derde dag weer op uit het graf. En de discipelen die zagen hem toen hij aan hen verscheen. En ze zagen dat het Jezus was. En toch was hij ook anders. Hij had een andere gedaante. Zo is het met bekering ook. Je blijft ergens natuurlijk dezelfde persoon, met dezelfde geschiedenis enzovoorts. Maar je wordt toch ook anders. Nieuw. Alsof je een nieuwe gedaante hebt. Dat is ook de taal van Colossense 3. Je gaat van een oude mens naar een nieuwe mens. En daar wordt in Colossense 3 over gesproken alsof je oude kleding uittrekt en nieuwe kleding aantrekt. Vers 9. Aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. En vers 12. Bekleed u dan, heilige en geliefde. Trek nieuwe kleren aan met innige gevoelens van ontferming enzovoorts. Dus zoals die rups verandert in een vlinder. Het is hetzelfde unieke diertje, maar toch is die anders. Nou gemeente, hoe gaat dat? Ook hier worden weer kernwoorden genoemd en dit zijn er dit keer 2. Met de opstanding van de nieuwe mens is allereerst een innige blijdschap in God door Christus. Waar je dus aan de ene kant verdriet en boosheid hebt over je zonden. Daar is het tegelijkertijd blijdschap, innige blijdschap in Christus. Innige blijdschap, dat is blijdschap die niet er even is. Nee, je koestert dat van binnen. Het is iets van binnen, een blijdschap. Met de bekering, dat is dat je voortdurende binnenpret hebt. Want er is je iets duidelijk geworden. Je hebt wat ontdekt. Je hebt Christus leren kennen. En in hem ontvang je alles wat je maar nodig hebt. Je mag je verheugen in de vergeving van je zonden. Je mag je verheugen in zijn belofte van eeuwig leven. Je mag je verheugen dat hij nooit zal loslaten. Dat hij altijd voor je zal zorgen. Je mag je erin verheugen dat hij je zijn geest geeft. Die je zal leiden in alle waarheid. Die je dienstbaar maakt. Het is de blijdschap over al die weldaden die God je bewijst. Dat woord kwamen we tegen in zondag 32. Weldaden. God is een weldoener. En het beste dat God deed en doet, dat doet hij in Christus zijn Zoon. Want door hem is die zonde in je leven niet een langer een blok aan je been. Die je gevangen houdt in schuld. En die je eenmaal definitief naar beneden trekt. Als je geen kracht meer hebt om het te dragen. Nee gemeente, de ketting is kapot. Jezus heeft je ervan losgemaakt. Je ervan bevrijdt. En als je dat weet, als je dat ervaart, daar word je toch blij van? Weet je, dat is een binnenpret die nooit meer weggaat. Die houdt het tot op je sterfbed. Dat is wat overblijft. Als al het andere zijn belang heeft verloren. Die blijdschap omwille van hem. De Heer Jezus, die alles voor je heeft volbracht, zodat de deur naar zijn hemelse heerlijkheid voor je open staat. Weet je, dat is een binnenpret die David ook heeft gehad. Hij heeft die droefheid over zijn zonde gekend, Psalm 51. Maar ook de blijdschap over een God die om niet vergeeft. David heeft ook Psalm 32 gedicht. Sommige uitleggers die zeggen dat die psalm ook gedicht is na zijn zonde met Batseba, maar dan ook weer na Psalm 51. Psalm 32 heeft David het over je schuld belijden. Dat je niet moet zwijgen. Dat je je zonde onder ogen moet zien. En ze aan de Heere moet belijden. Maar die psalm die eindigt zo. Verblijd u in de Heer. En verheug u, rechtvaardige. Zing vrolijk, alle oprechte van hart. Maar dat is niet omdat David oprecht is in zichzelf alsnog. Oh nee. Maar het is omdat hij ondanks zijn zonde Gods genadige goedheid mag ervaren. Hij maakt David rechtvaardig. En daarom kan hij zingen. Zich verheugen. Een voortdurende binnenpret. Maar dan geldt ook hier, dat blijft niet alleen maar van binnen. Dat blijft niet alleen maar passief. Want de opstanding van de nieuwe mens is ook, tweede kernwoorden, lust en liefde. Om naar de wil van God alle goede werken te volbrengen. Het breekt naar buiten. Wat zijn goede werken? Nou zegt antwoord 91, dat zijn die dingen die je doet vanuit een echt geloof, volgens de wet van God. Daar ligt de nadruk op. Dus niet wat jij zelf goed denkt te zijn. Dat bepalen wij niet. Wij bepalen niet, gemeente, hoe God gediend wil worden. Dat bepaalt hij zelf, dat heeft hij bepaald, in zijn wet, in zijn woord. Kan heel wat anders zijn dan wat mensen bedenken. Kan heel wat anders zijn dan ook wat er in de maatschappij leeft. We zullen in de komende periode die geboden langsgaan bij leven en welzijn en dan zal dat ook wel blijken. Dat er in die 10 geboden heel veel zit wat tegen jezelf en ook tegen de heersende opvatting om ons heen ingaat. Maar het gaat erom, gemeente, dat we daar die goedheid, dat heilspoor van God in ontdekken. Zo wil hij gediend worden. Die binnenpret van binnen, die mag naar buiten breken doordat we ons daarop richten. Dat het je lust en je leven is om zo te leven zoals hij het wijst in zijn woord. Zoals hij het ook bedoeld heeft toen hij ons schiep. Zoals Zacchaeus dat doet. Als laatste voorbeeld, Zacchaeus. Als Jezus hem heeft ontdekt tussen die vijgenbladeren. Dan komt Jezus bij Zacchaeus in huis. Zacchaeus die dacht dat hij daar te klein voor was. Hij was ook maar klein van stuk. Maar Jezus zegt, ik moet bij je binnen zijn, Zacchaeus. Ik moet in jouw huis zijn. En als hij daar dan de maaltijd houdt. Met Zacchaeus. Hoeren en tollenaren. Dan krijgt Zacchaeus zo'n binnenpret. Zo'n vreugde in Jezus. Die hem, tollenaar, zondaar, ziet. En met hem de maaltijd houdt. Maar dan komt het ook naar buiten. Want na de maaltijd gaat hij naar de mensen toe. Van wie die zoveel heeft afgetroggeld, extra, onterecht. En dan geeft het viervoudig terug. Het is zijn lust en zijn leven. Om het goede te doen. En om het recht te zetten. Om zo God te dienen. Zijn zonde goed te maken. Gemeente, zo mogen wij nou ook. De Here dienen en leren dienen. En dan zullen we zien bij de uitleg van de 10 geboden. Dat het heus dan niet zo is dat je op al die vragen waarvoor je komt te staan in het leven, vandaag de dag in 2021, dat je dan meteen al een pasklaar antwoord hebt ergens in de Bijbel of ergens in de 10 geboden. Nee, zo is het niet. Soms moet je daarover nadenken. Wat wil God nou? Wat is nou goed om te doen? Maar dat is nou waar het hier om gaat. Dat is bekering, gemeente, dat je die weg zoekt, dat je die vraag stelt. Dat je lust en je leven is. Om zo de weg te zoeken en ook daadwerkelijk te gaan achter Jezus aan. Want dat is de navolging van hem. Hij gaat zelf voorop. Hij die geen zonde gedaan heeft. En die ons in zijn wegen wijst. Die zelf ons heeft uitgenodigd. Bekeer u en kom achter mij. Volg mij. Gemeente, bent u bekeerd? Ben jij bekeerd? Oh nee, verkeerd. Heb je je al bekeerd? Heb je het nog niet gedaan? Doe het dan nu. Laat het niet te laat zijn. Want als Jezus terugkomt, hoe zal hij het dan bij je aantreffen? Heb je verdriet over je zonde? Heb je blijdschap in Christus? Is het je lust in je leven? Wordt het al meer je lust in je leven? Om God lief te hebben boven alles. En je naaste als jezelf. Want het is zo heerlijk. Om dat te mogen doen. Bid tot de Heer. Of Hij u zijn geest wil geven. En bekeer je tot Hem. Ga Hem zoeken. Als je dat nog niet doet. En als je dat wel doet. Bid dan of het mag toenemen. Mag groeien. Zodat al straks. Je die cocon van je oude leven definitief mag afleggen. Je voor Hem mag verschijnen. Heilig. Volkomen rein. En Hij het zal zeggen. Kom binnen. Je hebt de strijd gestreden. Nu ontvang je de overwinningskroon. Nu mag je in mijn heerlijkheid delen. Dan zullen alle mensen vrezen. Het werk verheffen van de Heer. Zijn lof verbreiden. En zijn eer. En op zijn daden alom geprezen. Oplettend wezen. Amen. Laten we danken en bidden. Heer, zo gaan we de nieuwe week in. En u heeft ons vanmiddag geroepen. Geroepen tot uw dienst, tot bekering. Geef, Heer, dat we er werk van maken. Wij weten, Heer, dat we daar de hemel niet mee verdienen, maar dat hoeft ook niet. Want die wilde u verdienen, Heer Jezus. Voor allen die in geloof voor u buigen. Maar u roept ons. U roept ons allen om dat te zoeken. Bij u, Heer Jezus. En dan ook u te volgen. U roept ons tot bekering, verandering. En heren, als we dan de nieuwe week ingaan, wilt u ons dan in de komende week, in de situatie waarin wij ons zullen bevinden, hoe dat dan ook precies is. Maar wilt u ons in die situatie laten zien wat goed is? Heren, laat het ook in de komende week onze lust en ons leven zijn. De liefde van ons hart. Om te letten op uw daden, wat u gedaan heeft en ook nu nog doet in deze wereld. En dat is zo onnoemelijk veel, Heren. Geef dat we er oplettend bij zijn. Geef ons daar ook oog voor. En geloof om het te zien. En dat we ons dan in u verblijden. En Heren, dat we zo vanuit die vrede die in u, Heer Jezus, gelegen is, aan u ons hart wijden. En zo uw naam belijden. Heren, bewaar ons ervoor dat wij de naam van u in deze wereld belijden op een manier dat zou overkomen dat geloven toch vooral een zuchten en een bukken is onder regeltjes. Heren, laat het toch anders mogen zijn. Dat we vanuit de blijdschap in u, Heer Jezus, het goede mogen doen. Het goede mogen zoeken in uw woord. En dat mogen in praktijk mogen brengen. In deze wereld, op de plek waar u ons roept. Gaat u met ons mee, die nieuwe week in. En wees u met onze gemeente, wanneer ook in deze tijd weer van alles is afgeschaald. En we niet bij elkaar kunnen komen zoals we dat wellicht graag hadden willen doen. Ook in de komende week als gemeente. Heren, wilt u een keer ten goede geven? En geef, Heren, dat we ons ook persoonlijk zullen afvragen, wat heeft me dat nou te zeggen? Dat het allemaal niet vanzelfsprekend is en blijkt te zijn. Wat wilt u ons als volk er mee leren? Wat wilt u deze wereld daarmee leren? En geef, Heren, dat wij dan ook die plek mogen innemen van verwachting van u alleen. Dat de boventoon mag voeren. Heren, wees u zo met een ieder van ons, met jong en oud. Wees u ook met hen die op dit moment ziek zijn, getroffen door het coronavirus, of op een andere wijze ziek zijn. Wij bidden u voor hen die psychische moeite kennen. Heren, wij bidden u voor uw kerk in Nederland. Wilt u een opwekking geven? En geef toch, Heren, dat we ook de eenheid mogen zoeken. Wat is er veel verdeeldheid? Wat is er veel strijd ook onderling tussen christenen? Juist ook in deze tijd. Heren, wilt u toch geven dat de gezindheid van u, Heer Jezus, in ons hart mag leven? Want dat is een gezindheid van liefde en van lust tot uw geboden. Heren, wilt u met ons meegaan als we zo meteen naar huis gaan? Geef ons een goed vervolg van deze zondag. Geef dat we de rust en de vrede mogen ervaren van deze dag. En op adem mogen komen. Bij de adem van uw geest en van uw woord, zoals u spreekt tot ons. En gesproken hebt in de diensten van vandaag. Vergeef genadig al onze zonden. En zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hoor ons, omwille van hem, uit genade alleen. Amen. U mag uw gave offeren als een offer van dankbaarheid voor de Heer. Ook vanuit deze dienst, en ik wijs u ook op de extra noodhulpcollecte die gehouden wordt op deze zondag voor de schrijnende situatie die er is. En we willen met elkaar gaan zingen tot slot uit Psalm 145, daarvan het eerste vers. O God, mijn God, gij allervorste Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Ik zal de roem van uw majesteit verhogen tot in eindeloze eeuwigheid. Ik zal dag aan dag uw eer en dank bewijzen. Dat doen we dus ook door in dankbaarheid in zijn wegen naar zijn geboden te gaan. Psalm 145, vers 1. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Thank you.